Lieve Vader in de hemel, we danken u voor deze geweldige voorbereiding. Heere, dat gij uw zoon geschonken hebt aan Golgotha's kruis, zodat wij mogen leven door hem. En dat we nu mogen leven in hem en met hem. We danken u, Heere, voor die geweldige bevrijding, die verzoening met God, de vreugde van vergeving. We danken u voor die vrijheid ons geschonken in de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon, dat gij zo hem gezonden hebt om zondaren zalig te maken. We danken u voor die geweldige liefde, voor die wijsheid en die trouw, dat gij ons zo daarin wilt leiden, zodat het u mag behagen. En dat gij ons zo ook deze avond zo wilt leiden in uw woord, dat we daardoor opgebouwd mogen worden. Door uw kracht, de Heilige Geest, uw liefde, de geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Vader, dat gij zelf zo in ons midden zijt. Want gij ziet van de hemel op ons neer. En ziet waar we mee bezig zijn. Heer, dat gij ook helemaal niets daarvan mist. Maar dat in alles we mogen zien, ook de goede hand van een hemelse Vader. Dat we zo ook mogen vertrouwen op hem die ons zo lief gehad heeft, dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft. We danken u, lieve Heer Jezus, voor dat geweldige offer van Golgotha's kruis. Dat is niet te meten. Het is alleen maar te geloven. We danken u dat we dat ook mogen geloven. Dat we mogen geloven dat we uw woord hebben, daarin mogen zien het ware woord van God. En Heer, dat daar niet mee geknoeid is. Dat we mogen weten en daarop vertrouwen. Dat we mogen zien wie gij zijt. Dat we meer en meer mogen leren van wie gij zijt. En dat we dat zo mogen aannemen zoals gij dat ons gegeven hebt. Vader, zo dragen we deze avond aan u op en bidden zo dat gij zo die leiding neemt die in ieder zal doen opbouwen in het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat we zo tezamen mogen zien hoe groot is onze God. We zeggen u dank, Heer, voor wat u doet in ons midden deze avond. In Jezus' naam, amen. Ik vraag u om uw Bijbels te openen naar Psalm 33. Dat is bijna in het midden van uw Bijbel. Zo, dat is niet moeilijk te vinden. De vorige keer hebben we het gehad over de schepping. En daar willen we ook nog zo wel iets van lezen. Maar ik zou eigenlijk deze psalm in ieder geval met u beginnen te willen lezen. Psalmen zijn heel rijk, zijn heel persoonlijk. Het is heel mooi om daar zo uit te lezen, in te lezen. En om te zien dat het voor u en mij zo bedoeld is. En dan gaan we nu lezen. Gij rechtvaardigen, zingt vrolijk in de Heer. Lof betaamt de oprechte. We hebben, als we terugdenken aan Efeze, dan zien we dat we navolgers zijn van de Heer Jezus Christus. In ieder geval, dat is de bedoeling. En hier lezen we van de rechtvaardigen. Zo, die zijn vrolijk in de Heer. Dat kan natuurlijk niet anders als je weet dat je behouden bent in de Heer Jezus Christus. Opnieuw geboren, nieuw leven in de Heer Jezus Christus. Dan zeg je, dan is het geweldig. En dan wil je vrolijk zingen. Loof de Heer met de harp. Psalm zingt hem met de luid en het tiensnarig instrument. In dit geval hadden we een accordeon. Zingt hem een nieuw lied, speelt wel met vrolijk geschal. Want des Heere woord is recht en al zijn werk getrouw. Even dit, des Heere woord is recht. Dat betekent, er is dus geen twijfel aan het woord van God. Dat lezen we en dat nemen we zoals het ons gegeven is. Dat we geen twijfel hoeven hebben en begrijpen is er niet bij, maar wel verstaan en wel bovenal geloven. Geloven. Dit is Gods woord, dat neem ik direct aan. En zo, als we beginnen met het navolgen van de Heer Jezus, dan is een van de eerste dingen, is ik geloof wat hij gezegd heeft. Als ik dat niet geloof, dan zal ik niet veel leven hebben. En dan beginnen we vooral, als je denkt aan de schepping, komen we hier zo ook tegen. In het begin Daar, als je die eerste 11 hoofdstukken hebt van Genesis, daar is de wereld al zomaar bezig geweest om die te vernietigen. Maar dat gaat natuurlijk niet, want God die gaat nog steeds door. Mensen die wil zijn eigen weg hebben, maar God die gaat verder. Zo, daar hoeven we nooit mee te zitten. En zingt hem een nieuw lied. Speelt wel met vrolijk geschal. Want des Heren woord is recht. En al zijn werk getrouw. Maar even denken aan het werk dat de Heer Jezus gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Dat de Vader de Zoon geschonken heeft. En dat hij gezegd heeft, het is volbracht. En dat we mogen weten dan dat al zijn werk is getrouw. Dus het volbrachte werk is getrouw. Dat is volbracht, daar is niets meer aan toe te voegen. Dus als je weet, ik behoor hem toe, dan is er niets meer dat we daaraan kunnen toevoegen. Dan is het alleen maar een kwestie van, dank u Heer. En daar geloof ik u in. God heeft volbracht, ik niet. Het gaat ook niet om mij, het gaat om hem. Het gaat om hem eer te geven. U ziet het meeste, ik geloof dat de meeste problemen dat christenmensen hebben, is dat ze proberen zelf iets toe te voegen of het zelf te gaan doen. Maar als de Heer Jezus in je leeft, bij de Heilige Geest, dan is Hij degene die het werk doet. En dat is de overwinning van je leven. Als je dat ziet, want in het vlees, zoals ik ben, dan weet ik, ik word niet beter. En we zaten vanavond nog te lezen in Romeinen 7, voordat we hier naartoe komen, mevrouw en ik. En dan zie je, kom je dat al heel makkelijk tegen, dan kom je het heel gauw tegen, dat er zit echt, daar hoef je niks van te verwachten. En dat is mooi, want als je niks hoeft te verwachten, dan ben je er ook niet mee bezig. Een van de dingen is, de mens is meest bezig om beter te doen. En als je daarmee bezig bent, dan kom je niet verder. Het is net zoiets als wanneer je in de modder zit. Maar ik hoop niet dat je dat overkomt. Maar het kan ook in de sneeuw zijn. Maar hier kom je dat niet zo vaak tegen. Maar met je auto. En wat de meeste mensen doen is als ze vastzitten of niet meer vooruit kunnen zeppen. Weet je wat ze dan gaan doen? Harder op gas geven. Meer gas geven. En de meer gas tegen heeft, de vaste rij komt te zitten. Dat is net zo logisch als wat. En tegelijkertijd, dat weten veel mensen, maar toch geven ze de gas. Ze denken, dan kom ik er wel uit. Nee, kom je niet uit, dan ga je alleen maar dieper. Want die wind, weet je wel, die wind die spinnen. En die gaan dus dieper de modder in, of dieper de sneeuw in. We hebben die ervaring natuurlijk veel van de sneeuw. Maar hier denk ik dat het, kom je hier niet vaak waarschijnlijk op zijweggetjes terecht. Maar het kan je toch maar gebeuren. Maar in ieder geval het voorbeeld blijft dat doe je ook in het geestelijke leven. Althans, dat probeer je in het geestelijke leven. Zo, laat je wielen niet spinnen. Denk maar eens een keer de volgende keer. Ben ik nou bezig om mijn wielen te laten spinnen? Ja, dat is heel wel mogelijk. Dus goed, wielen vast. Hij heeft dus gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid des Heren. Moet er even kijken naar die uitdrukking. De aarde is vol van de goede tierenheid, des Heren. Dan moet je het dus overal tegenkomen. Dat kan niet anders, de aarde er vol van is. Dan moet je het overal tegenkomen. Ik denk dat is alleen maar een logische conclusie, niet? Of zit ik er helemaal naast? Maar ben je het ook tegengekomen? Zie je het? Moet je er even aan denken dat er is geen ademtocht die je doet zonder dat God het in zijn hand heeft. Iedere ademtocht die ontvang je van God. Nou, dan kun je toch wel nadenken, als dat hier staat, de aarde is vol van de goede tierenheid des Heren, dat iedere keer dat ik ademhaal, is de goede tierenheid van de Heren. Heel simpel natuurlijk. En zo zie je overal rondom ons heen, zie je de goede tierenheid van de Heer. En daar mogen we deel van uitmaken. Daar mogen we van genieten. Ik weet niet of dat u geniet van het leven, maar in ieder geval, hij heeft gerechtigheid en gericht lief. En de aarde is vol van de goede tierenheid van de Heer. Laat ik u nog even vertellen. Dat de meest van de tijd, wanneer je Bijbel leest, denk ik dat je te snel leest. Het is goed om er doorheen te lezen. Ik heb dat pas ook geregeld. Doorheen lezen. En dan krijg je dus de gedachte van het verhaal soms. ligt eraan waar het over gaat. Als je spreuken hebt, dan heb je niet zozeer een verhaal, dan heb je meer gezegde. Maar daar krijg je dan gedachten van. Maar als je iets woord voor woord gaat lezen, dan ga je zien, hey, hier zit heel wat meer als dat ik eerst gedacht had. En dit is het eten van het geestelijke leven. Moet je kijken wat er nou staat. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. God, even later zegt hij, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat is voor ons wel iets dat we kunnen weten. Maar de belevenis daarvan. Dat God werkelijk spreekt en hij is er. Wat hij zegt, het is er. Dat is eenvoudig. Dat is zo heel eenvoudig. Het enigste waar God nog moeite mee heeft, is met de mens. Met de mens. Zie. Dus we laten ons goed naar hem luisteren. En hier hebben we dat hele woord van God gekregen. En het is de bedoeling dat dat ons eten en ons drinken is. Dat we daaruit leven. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijn ze ons al hun Heer. Alles wat er is. Hij vergadert de wateren der zee. Als op een hoop. Hij stelt de afgronden. Schatkameren. Zo, er zijn allerlei schatkameren. Als je zou weten, alles wat er nog verborgen is in de aarde, dat is nog zo ontzettend veel. Er is een klein landje, het is maar een heel klein landje. En daar kom je alles tegen. Daar kom je alle culturen tegen, daar kom je alle weersomstandigheden tegen, dan kom je dus van alles tegen wat je maar tegen kunt komen. Dat is Israël. Dan kom je woestijnleven tegen, dan kom je vorst tegen, maar dan kom je ook hitte en zo tegen. Je komt er mooie velden tegen en je komt er bergen met niets erop tegen. Je komt letterlijk van alles tegen. Zo ook allerlei soorten weersomstandigheden. Heel bijzonder, hè? En God die heeft dat allemaal zo gezet en dat is in het midden van de wereld. Dat is gewoon het middenpunt van de hele wereld. Nou, tegelijk, sinds we erover hebben, er even bij, je ziet wel, daar gaat ook nu alles naartoe. Wat betekent dat? Dat betekent dat we toch uitzien naar een spoedige komst van de Heer Jezus in de wolken. En dan gaan we hem ontmoeten. Nou, leidt alles wat we hier doen er naartoe dat we uitzien om hem te gaan ontmoeten. Want de vraag is nu eventjes, bent u gereed om hem te ontmoeten? Dat zal wat zijn, dat is heel bijzonder. Maar bent u gereed om hem te ontmoeten nu? Niet bedenken dat misschien zou wel eens van het jaar, het zou wel eens volgende week, het zou wel eens morgen, maar we denken niet vaak aan het nu. Want morgen komt nooit, hè, dat blijft altijd morgen, dat is altijd verder van je vandaan. Hè. Maar het nu, en leven we met de Heer Jezus in het nu, dat is de vrijheid van het leven. Want dat we hem ieder moment ook in de ogen kunnen zien en zien wat hij voor ons heeft. Ik denk dat een geweldig iets, een geweldig uitzicht. Ik hoop dat u dat uitzicht ook kent. Oké. En laat de ganse aarde voor de Heere vrezen. De vrezen heeft hier helemaal niet het idee van bang zijn. Dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat we bang voor de Heere zijn. Nee, we mogen hem lief hebben. Een vrezen heeft het woord meer van eerbied. Eerbied. Nu denk ik een van de woorden, als ik denk aan eerbied, dan moet ik wel even erbij zeggen dat je dat niet zo heel veel tegenkomt, eerbied. Eerbied is een geweldig woord, maar dat zijn we eigenlijk een beetje kwijt, Tom, in onze tegenwoordige maatschappij, hè? Eerbied. Nou, in ieder geval, we hebben eerbied voor de Heer Jezus. Zo, laat de ganse aarde voor de Heer vrezen, laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Want hier is het. Hij spreekt. En het is er. Hij gebiedt. En het staat er. Dan is mijn vraag. Wie is aan hem gelijk? Hij spreekt. En het is er. Dat heeft hij ook gedaan. We hebben dat nagegaan in Genesis 1. Hij spreekt. Hij zei er zij licht. En het was licht. Heel bijzonder. Hij scheidde dat licht van de duisternis. Dat is nog zo. Het is altijd de bedoeling dat licht is gescheiden van de duisternis. Dat is ook in onze wereld zo, maar ook in ons persoonlijk leven. Dat we in de gaten houden, dat we niet vermengd zijn met duisternis. Want dan krijg je troebel water. En dat kun je niet in vissen. Dus hij spreekt, het is een heilig gebied. Heilig gebied. Dus het is heel mooi als je denkt hoe hij alles in wording gebracht heeft in de schepping. En hoe bijzonder dat het is dag na dag. En dat zo in eerst dat licht en dan dat land en dan dat water op een hoop zetten ergens. Denk er even aan. Ik zal u zeggen waarom ik dit naar voren breng eventjes. Want we hebben pas ook nog naar die schepping gekeken dan in dat eerste hoofdstuk van Genesis. Waarom is dat zo belangrijk om daar naar te kijken? Waarom is het zo belangrijk? Ten eerste is het het eerste hoofdstuk in de Bijbel. Dus dat is heel belangrijk. Dat is het begin. En dan aan het einde van het hoofdstuk. Dan staat er dat hij heeft alles zeer goed gedaan. Dus dat is ook heel belangrijk. Dat wil ik dan ook weten. Maar als deze God mijn God is. Als deze God gezegd heeft ik wil bij jou wonen. Dan is dat wel een geweldig. Dat is toch wel een bijzonder iets. Als je dan ziet hoe hij alles geschapen heeft. Hij is almachtig. En die komt bij je wonen. En hij zegt, nu zal ik je leiden. Zo. Ja, dan kan dat toch niet misgaan. Hè? Als hij wil leiden. Kent u een betere leider dan hij is? Iemand niet alleen die leiding kan geven. Maar die bij macht is. Die de dingen roept. En daar is het. Hij spreekt en het is er haar gebied en het staat er. Als die bij je is, woont die bij je. Ben je er zeker van dat die bij je woont? Nou, als die bij je woont, dan heb je toch geen klachten meer? Dan gaat het gewoon. Dan kun je de leiding vragen. De Heer is mijn herder. Dus dan vraag je de leiding. Heer, neemt u de leiding maar. Van mijn leven. Want ik heb wel in de gaten. Ja, er is niemand die daarmee te vergelijken is. Dus als er niemand mee te vergelijken is. Dan is dat geweldig. Want dan kan hij die leiding geven in mijn leven. Die ik nodig heb. Heb ik leiding in mijn leven nodig? Ja, dat zeker. Anders hoef ik hier niet te zitten. Dat is om mee te beginnen nou. En ik heb je de vorige keer verteld. Als het niet was dat de Heer mijn herder was. En die leiding gaf. Dan zou ik hier niet eens komen. Want dat heeft dan geen zin. Ook niet natuurlijk. Maar dan zou ik er ook niet voor willen. Maar luister, dit is een rijk stukje hier. Ik hoop dat u dat voor uzelf woord voor woord werkelijk ook naleest. Maar de raad des Heren bestaat in eeuwigheid. De gedachten zijn harten van geslacht tot geslacht. Dit is niet een kwestie van eventjes tijd. Wij zijn mensen van tijd. Maar God is van de eeuwigheid. Zo, hij komt met de eeuwigheid naar ons toe. Hij is een God van eeuwigheid. En nu hebben wij, dat is mooi als je dat leest in de schrift, wat de Heer Jezus zo gezegd heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dan komt de volgende vraag er natuurlijk aan. Hebt u eeuwig leven? Wanneer je dus eeuwig leven hebt, dan heb je te maken met een eeuwige God. En die eeuwige God, die wil voor u zorgen. Zou u uw leven willen toevertrouwen aan hem die u wil verzorgen? Die fouten maakt, dat doet hij niet. Ik wel. U ook, denk ik. Dat gebeurt wel, hè? Ja. Dus, maar God maakt geen fouten. Waarom zou ik dan de leiding van mijn eigen leven zo in mijn hand willen houden? Waarom zou me dat zo belangrijk zijn? Waarom heb ik liever de leiding in mijn hand dan dat het in Gods hand is? Dat is toch apart? Dat is toch niet helemaal te volgen eigenlijk. En toch zijn we er wel toe geneigd om ons eigen leven in ons eigen hand te houden en zelf onze plannen trekken. Daar zijn we heel goed in, hè, in onze plannen trekken. Niet dat die plannen iets inhouden, want meest van de tijd is het allemaal niks. Maar goed, we zijn er wel mee bezig. En nu hebben we hier de eeuwige God, die ons eeuwig leven geeft. En we mogen met hem wandelen. En zegt, dan zal ik je de leiding geven. Maar wat denk je daarvan? Is dat iets waar je zegt, ja dat wil ik ook. Of zeg je, nou, dat komt wel dichtbij natuurlijk. Hè? Het is ook dichtbij gekomen, want het is zo aan uw hart gekomen natuurlijk. We brengen dat hier zo gewoon naar voren toe. Dus, nou, kijk u maar. Hij vernietigt dus de raad der heidenen. En hij breekt de gedachten van de volken. Maar de raad des Heren bestaat in eeuwigheid. De gedachte van zijn hart, van geslacht tot geslacht. De raad van de Heren bestaat dus in eeuwigheid. Er is geen twijfel aan wat God hier gezegd heeft. Daar twijfelen we voor geen moment aan. Hij heeft zijn woord gegeven. En als God zijn woord gegeven heeft, dan is dat een rijkdom van je welste. Zo. Maar we lezen verder. En dan gaat hij hier verder met dit te zeggen. Wel gelukzalig is het volk. Welks God de Heer is. Zo. De zaligmakende genade van de Heer Jezus Christus is gekomen. De zaligmakende genade. Dus genade komt tot je hart. En dat is een zaligmakende genade van de Heer Jezus Christus. Die maakt je zalig. Bent u zalig gemaakt? In de Heer Jezus. Dat is wel zijn bedoeling. Dat is de bedoeling, dat is het werk van de Heilige Geest. We maken dat beslist niet zelf. Maar hij komt tot ons en hij maakt zalig. Hier ben ik, heren. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Heel eenvoudig is dat. Ik kan niks eenvoudigers bedenken. Zo eenvoudig heeft God het voor u en mij gemaakt. Dat hij gezegd heeft, ik heb alles gegeven in mijn Zoon. En daaruit mag je leven. Alles. Er is niets dat ik onthoud. Nou, God die weet ook precies wat u en ik nodig hebben. En misschien krijgen we niet altijd wat wij willen. Of wat wij denken. Want wie zegt dat wat wij denken dat dat goed is? Waarschijnlijk... niet. Waarschijnlijk niet. Nee. Net wanneer we denken, dit heb ik nodig, dan zal het precies iets anders zijn. Wat is nou een van de dingen die we niet nooit om zouden vragen, die we wel nodig hebben? Beproevingen. Ik hoor het daar ergens gezegd worden. Beproevingen. Heeft er iemand wel eens daarom gevraagd? Nou, ik mag u zeggen, ik heb dat zelf een keer gedaan, maar ik heb het geen tweede keer gedaan. Ik had het al voordat ik opstond van de knieën, denk ik. Maar God die geeft ze wanneer ze nodig zijn. Zijn ze nodig? Ja. En ze zitten niet zoveel hard ja te schudden, want dat is natuurlijk een beetje een pijnlijke zaak. Maar het is gewoon nodig. Waarom? Wat is nou het punt in de beproevingen die we krijgen? Wat is nou het doel van die beproevingen? Dat we onszelf leren kennen. Dat is niet zo heel vrolijk. En dat we God leren kennen. Want in die beproevingen is God juist bij ons. In die beproevingen wil hij laten zien wie hij is, dat we hem kunnen vertrouwen. En in die beproevingen zien we ook nog dat we niet zijn dat we dachten wat we waren. Zie? Dus dat zijn dingen die we leren. Dus het leven, als je nou Petrus heeft aan het einde van het leven, heeft hij 1 en 2 Petrus geschreven. 5 mooie hoofdstukken. Zijn er 8. In het tweede, in zijn tweede epistel heeft hij geschreven, in de tweede brief. En het laatste vers zegt hij deze woorden. Dat we mogen groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Hoe heeft Petrus trouwens geleefd? Met wat voor uitzicht heeft hij geleefd? Ik zal het u even laten zien. Dan moet u even met me mee naar Johannes. Johannes, het laatste hoofdstuk van Johannes. Daar krijgen we te zien het begin, maar ook het einde van Petrus. De Johannes, nou, het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het is niet het evangelie van Johannes, maar het is de evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daar krijgen we die vraag van de Heer Jezus. En dat is in vers 15. En ze hadden net lekker gegeten. En ik weet niet of dat nou een doel heeft dat we net lekker gegeten hebben. En dan krijg je een vraag. Hè? Dan krijg je een vraag. Dan zit je, nou juist, dat is meestal het moment waarin je een beetje lekker achterover gaat zitten. Weet je wel? En wanneer je dus misschien zelfs de benen een beetje omhoog krijgt. Ik heb dat ook wel eens. En dan een beetje zo achteruit. En dan wordt ineens gezegd, ko, we moeten, en dat betekent dan dat die stoel niet verder naar achteren kan. Die moet weer gewoon helemaal recht overeind komen. En ko, die moet iets gaan doen. En op dat moment, dat is eigenlijk niet, dat is niet naar gevraagd zozeer. Hè? Dat is niet de bedoeling eigenlijk. Maar ja, het is wel de bedoeling. Dus ja, dan ga je. En ze zeggen, hou het zoals je het nu hebt, jongen. En blijf lekker bij je moeder. Maar in ieder geval. Dus hier heeft Petrus, die heeft hier net lekker gegeten. Zie je dat? Vers 15 van Johannes 21. Toen ze dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Hij zei tot hem: ja, heren, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: wijd mijn lammeren. Dat heeft een heel bepaalde uitdrukking hier, die we zo ook nog zullen bedenken. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hij zei tot hem: ja, heren, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: hoed mijn schapen. Hij zei tot hem de derde maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: hebt gij mij lief? En zei tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem: wijd mijn schapen. Nou, het is natuurlijk heel bijzonder dat als je de Heer Jezus niet lief hebt, en als Petrus de Heer Jezus niet lief heeft, dan hoeft hij geen schapen te gaan weiden. Want schapen zijn nou niet direct iets die je graag gaat weiden. Je moet echt een herdershart hebben om met schapen bezig te zijn. Ik weet niet of dat u schapen kent. Tom wel, die is een oma, die heeft die schapen. Dat is me bekend. En schapen, Ronald, zijn nou, wat zal ik ervan zeggen? Het zijn net mensen. En wij alle als schapen hebben gedwaald, zegt de Bijbel. Hè? Wij zijn alle onze eigen weg gegaan. Dus ja, die vergelijking met schapen, dat de Heer Jezus hier zo naar Petrus toe gaat met, ja, wijd mijn schapen en zo, dat is natuurlijk wel heel innemend. Petrus was wel een visserman, maar ik denk dat hij best iets van schapen wist. Hij had natuurlijk 3 jaar met de Heer Jezus gewandeld, dus er zijn heel wat schapen tegengekomen van allerlei soort, 2-benige en 4-benige. En dat waarschijnlijk wel moeilijk was. Dus nu zegt hij tegen hem: wijd mijn schapen. Zo, daar is hij mee bezig. Het zijn 3 verschillende uitdrukkingen, maar daar zullen we niet verder op ingaan. Maar dan zullen we kijken wat er verder gaat gebeuren. Voorwaarvoor zeg ik u, toen gij jonger waart, goddet gij uzelf. En wandelt al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u godden en brengen waar gij niet wilt. Denk je dat maar ook al? Zo, hier is Petrus en die heeft gezien hoe de Heer Jezus gekruisigd was. En de geschiedenis die gaat dat Petrus gekruisigd is ondersteboven. Hij zegt: te sterven als mijn Heer, dat is te veel voor mij. Maar het is natuurlijk wel wat als je toch het uitzicht in het leven hebt. Het laatste van mij is sterven, maar hoe ga ik sterven? En tegelijkertijd zie je hoe die dus hier bezig is. Nou, als we even verder doorlezen, dan komen we dat ook tegen. En dit zeide hij betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Dit gesproken hebben, zeide hij tot hem, volg mij. En dan zou je zeggen, oké, nu, dus dat is alleen maar de Heer Jezus achterna gaan. Ja, maar Petrus zich omkerende zag de discipel volgen welke Jezus lief had. Die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heer, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus, Heer, maar wat zal deze? Wat gaat er met hem gebeuren? Wij zijn altijd nog bezig met die afleidingsmanoeuvre. Maar hij, zij, hoe zit het daarmee? Ja, daar gaat het nu niet om. Het gaat om...
Mij.
Het gaat om mij persoonlijk. God is bezig met u en mij persoonlijk. Heel persoonlijk. En dat kan heel diep gaan. Dat is ook de bedoeling. Het gaat tot de diepte van het hart. God die weet precies wat erin zit. En die zegt, ja, nu gaan we eens kijken hoe we dat kunnen opbouwen. Hoe we dat kunnen, moet het eerst gereinigd worden, geheiligd worden. En dan kan God ermee verder gaan. En zo is hij daar ook hiermee bezig, aangaande Petrus. En dus toen Petrus de aandacht op een ander gooide, toen zegt de Heer Jezus, volgt gij mij. Daar heb je dus helemaal niks mee te maken met die anderen. In die zin. Nee, jij volgt mij. En Johannes is ouder geworden. Zoals wij dat kunnen weten van de geschiedenis. Die komt later ook op. Waar komt die later terecht? Op Patmos. En daar hebben we dus openbaring uit gekregen. En ook 1 en 2 en 3 Johannes natuurlijk. En dus heel mooi wat Johannes dacht. Maar je ziet dus dat God die heeft een persoonlijk plan voor een ieder. Daar gaat het nu dus even over. Dat God een persoonlijk plan heeft voor een ieder van u. Voor een ieder van ons. Er is niet, God die deed dat en dat met zo en zo. Nu zal ik dat ook maar gaan doen. Nee, God heeft een persoon. Die is zo persoonsgebonden zou ik wel zeggen. Die is zo persoonlijk bij u, dat hij eigenlijk iedere beweging van je leven wilt leiden. Wat doet dat? Wat doet dat voor u? Want het is toch een persoonlijke zaak. Het leven met de Heer Jezus is voor mij een persoonlijke zaak. Ik wil het graag aan anderen vertellen, maar tegelijkertijd is het wel een hele persoonlijke zaak. Dat hij u zo in die vrijheid wil zetten, dat u mag weten, hij leidt al de weg. Al de weg leidt mij mijn heiland. En is dat nodig? Wel, als ik nogmaals terugga naar waar we het net over hadden. En ik denk aan die schaapjes. Dan zeg ik, ja, schaapjes hebben een herder nodig. Die hebben leiding nodig. En ik heb die leiding nodig. En zonder die leiding is het allemaal niks. Is het helemaal niks. En dan zit je iedere keer in de knoop. Nou is het mijn verlangen ook voor een ieder van u. Dat u mag zien de vrijheid die de Heer Jezus naar uw hart wil brengen. De vrijheid. Ook de vreugde. Ook de vrede. En in die vrede zit er ook een tevredenheid. En ja, dat komt soms door moeilijkheden heen. Maar het is wanneer we zien dat hij ook al die moeilijkheden in zijn hand heeft. Er gaat niets buiten hem om. En vandaag of morgen zullen die moeilijkheden heel anders lijken, hè, dan wat ze nu lijken. Want op na een poos, dan gaan we zien, ja, hij leidt. Wij zijn van natuurlijk wel erg ongeduldig. Ik zal eventjes een belijdenis geven, Tom. En dat is deze. Dat, je zou denken dat als je ouder wordt, dan word je een beetje bezadigder. En sinds dat ik hier de oudste ben, kan ik misschien wat meegeven aan wat van de jongeren. En nu heb ik... heb je hoop niet te hoog daar, Remco? In ieder geval, nu kom ik erachter dat ik eigenlijk met het ouder worden misschien wel een beetje driftiger word. Niet dat ik dat vroeger niet was, dat was ik wel, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat mag ik gerust weten. En ik zeg niet dat ik er blij mee ben of dat ik ermee zit of hoe dan ook. Het is een kwestie van dat is het geval. Maar nu is het met het ouder worden, Stien, dat had je nooit geloofd natuurlijk. Maar nu is het nog erger. Ik vind het beslist erger. Dat ik spreek wanneer ik niet zou moeten spreken. En iets zeg wanneer ik niet zou moeten zeggen. Er zijn tijden wanneer dat wel gaat, maar er zijn tijden wanneer dat gewoon niet gaat. En dan ben ik driftiger dan ik eigenlijk dacht. Weet je wat? Ik denk een beetje meer bezadigd, hè? Je had mij toch wel gezien als bezadigd, Remco?
Zeker.
Jij ligt ook niet goed.
Dezelfde vader, hè?
Het is wat?
We hebben dezelfde vader.
Oh, je hebt dezelfde vader.
Ja.
Ook dat nog.
Die wetgeving.
Die oude man, hè? Die oude man, ja. Dus je ziet hier, bij de Heer Jezus gaat het hier om... Gewoon volg gij mij. Zie je dat in vers 22 staan? Indien ik wil dat hij blijft, dan hoef je niet mee te zitten. Wat gaat het u aan? Maar nee, de Heer Jezus die heeft dus een plan voor Johannes, zowel als voor Petrus. En nu gaat het erom, wil ik hem volgen? Wil ik hem volgen? Wil ik dat de Heer Jezus mij bij de hand neemt en dat ik hem volg? Of omdat God een ander gebruikt hier is. Oké, laat ik u een voorbeeld geven. Nou, een van de jongens bijvoorbeeld die gaat naar Nieuw-Guinea. Ik heb eens gezegd, nou daar zou ik ook al willen zitten. Ja, nou, mevrouw zegt ja, we hebben ver genoeg gesprongen. We zijn van die andere kant van het water gekomen. Dus, ik weet niet, ik weet wel dat de Heer me daar niet wil hebben op dit moment. Maar tegelijkertijd, dat lijkt wel mooi, hè? Hebben we wel eens in de gaten hoe het altijd mooi lijkt aan die andere kant? Ergens anders lijkt het altijd mooier. En als je ergens anders... Iemand anders schijnt het altijd beter te hebben ook, hè? En iemand anders die heeft het meer voor elkaar. En ga zo maar door. En het laat ons iedere keer weer zien dat wij een persoon zijn. Er is... Laat ik het u één keer vertellen. U zult het amper geloven. Maar er is niemand zo als u. Niemand. Niemand. Er is maar één Gerda. Er is maar één Gerda. Er is er geen tweede te vinden, al was het met een lichtje de hele wereld afging. Er is er maar één. Er is maar één zoals jij bent. Eén. En die ene die heeft al de aandacht van de Heer Jezus. Die heeft al uw aandacht. Er is maar één Sylvia en er is maar eentje. En er is iemand die heeft al de aandacht, daar heb je al de aandacht van. De Heer Jezus, die heeft al je aandacht. Nou vraagt hij alleen om u en mijn aandacht. Kijk er eens naar. Wat denk je ervan? Is het waard om in die gemeenschap met hem te leven? Is het het verlangen om in de gemeenschap met hem te leven? Mensen, als de mensen heeft veel ideeën. Ik denk als je de gemiddelde, in ieder geval laat ik even in Nederland blijven, misschien zelfs in het Westland, dat weet ik niet, daar ben ik niet zo mee bekend, maar ik heb er wel wat mensen ontmoet. Maar als je de gemiddelde mens zou vragen, wat is nou het leven voor u met God? En dan denk ik dat de meeste mensen zouden zeggen, oh je gaat zondags naar kerk. Misschien lees je zelfs een Bijbel, misschien zeg je zelfs wel een gebed. Dat is het idee van het leven van God. Dat is natuurlijk niet het leven van God. Het leven van God is persoonlijk. het leven van God. Andere, goed, we hebben allerlei soorten kerken. Daar gaan we het natuurlijk helemaal niet hebben over hebben. Dat is helemaal niet de bedoeling. Er zijn evangelische gemeentes, allerlei soorten. En iedereen zou wel zeggen, bij ons moet je zijn. Nou, dan wil ik heel duidelijk zeggen, nee, u moet bij de Heer Jezus zijn. U moet bij de Heer Jezus zijn. God de Vader, die heeft zijn Zoon gezonden om uw hart te vervullen met zichzelf. Ik zeg niet dat hij niet naar de gemeente moet, dat zeg ik niet. Houd dat even te goede. Maar wel, dit is het leven. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven. Dat is het leven met God. De Heer Jezus kennen en dan leef je zo met God de Vader. Dat is de eenheid ervan. En dat is de bedoeling van het leven. Heel eenvoudig overigens. Maar we kunnen het natuurlijk heel moeilijk maken. Want we zijn echt zo gericht. Als je iets je hele leven, kunnen we zeggen, geloofd hebt, gedacht hebt, mee bezig geweest bent, dan valt het niet mee om te zien, ja, dat is eigenlijk wel waar. Misschien komen we nog zo ver, maar dan trekken we al gauw terug, want dat is eigenlijk ook een beetje tegen de goede gemeenschap in. En ja, die goede gemeenschap, daar hebben we ook nogal wat mee te stellen. Zo, daar ben ik verder niet mee bezig. Maar ik wil u alleen laten zien dat u er makkelijk van afgetrokken wordt. Want deze wereld die trekt. En van alle kanten. Maar het is dus de bedoeling van God. Om u tot zichzelf te brengen door de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus is de weg. De waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Dus alles bij God gaat door de Heer Jezus. Heel bijzonder. Alles gaat door zijn geliefde Zoon. Hij heeft zijn Zoon gegeven om, moet u even terugdenken aan het begin, het prille begin zou ik zeggen. Hier heeft God, die heeft dus alles geschapen. En die heeft deze twee mensen, of die ene, hij heeft Adam geschapen. Toen heeft hij daaruit, van daaruit heeft hij Eva gemaakt. Deze twee mensen die hebben gezondigd tegen God. En nu heeft God alles gedaan om deze mens terug bij hem te krijgen. Heeft hij, en daar heeft hij dus moeten denken, dat heeft hij al bekeken voordat die mens gezondigd had. Toen is hij al mee bezig geweest om toch zometeen die mens nu nog hoger. Want Adam die was natuurlijk wel in het paradijs, in de Hof van Eden. Daar heeft hij, ik denk dat dat best mooi geweest is en zoal. Maar daar was hij toch nog aards bezig. Toen heeft hij gezondigd, dus toen was hij weg van God. En toen heeft God hem teruggebracht naar zichzelf. En door het offer van zijn Zoon heeft hij hem nu hoger gebracht als dat hij ooit geweest is. Wij zijn dus, wanneer we in de Heer Jezus zijn, zijn we hoger dan ooit Adam was in de Hof van Eden. Het is geweldig het plan dat God heeft met u en mijn leven. Niet alleen nu, maar in de eeuwigheid. Een hele eeuwigheid. En het begint hier. Hier is een goed begin, hè? Hier is een goed begin. Het is natuurlijk het leven, ik wil dit toch even zeggen. Soms, we hebben de neiging, ik weet niet of dat u ook die neiging hebt, maar dat we dingen wat uitstellen. Nou, ik moet het eerst allemaal even bekijken. Bekijken. Heb je die neiging ook wel eens? Ik zou wel eens kijken hoe het morgen loopt. Of overmorgen. Of volgende week. Ja, ik ben nog jong. Zie je toch wel aan me? Ik ben nog jong. Toch nog tijd genoeg? Je kunt toch 80, 81, kun je toch niet oud noemen? Nee. Als je het eeuwige leven hebt. Dan niet. Maar als je dat nou niet hebt. Nou, ik hoorde net vanmiddag van een man die ik heel goed gekend heb. En die was 73. En die zegt goeiedag tegen zijn vrouw en iemand die erbij was. Hij ging een karweitje nog doen ergens. En even laten kijken. Hij is nog niet weg. Hij is nog niet weg. Dus ik ging kijken. Waar was hij? Hij lag naast de auto. Uit deze wereld vertrokken. Zo snel kan dat gaan. Daar hoef je geen 73 voor te zijn. Daar hoef je geen 37 voor te zijn. Dat kan. Ja, ieder zijn leven is wel bepaald. We hebben zoveel tijd krijgen we. En wat doen we met die tijd? Ik kan alleen maar God danken dat God me tijd gegeven heeft. Maar niet allemaal krijgen we zoveel tijd. Dus nu is de tijd. Nu is de tijd. Dat zegt 2 Korinthe, oké? Nu is de tijd van de zaligheid. En het is geweldig, geliefde, dat we nu zien dat de Heer Jezus gekomen is voor u om uw leven te vervullen met zichzelf. Met zichzelf. Hij wil gewoon uw leven helemaal overnemen. Nou, dat was die Heer aan Petrus aan het vertellen. Maar Petrus die ging er net als wij dat ook makkelijk doen, ging hij er gewoon eventjes aan voorbij. Voorbij. Ja, maar die anderen. Wij, kun je wel nagaan. Die mannen die zijn 3 jaar zijn ze zo met elkaar opgetrokken. En nu ineens heeft de Heer Jezus iets tegen Petrus. Maar die heeft nog niks gezegd over Johannes. En ja, maar gaan wij niet samen verder? Nee, je gaat niet samen verder. Je wordt zo allemaal, ga je de wereld over. Het is nooit de bedoeling dat we allemaal met een klikje op een klein plekje zitten. Dat is nooit de bedoeling. Het is de bedoeling dat we de wereld overgaan. Huh? Nederland moet daar nog wel een beetje van leren. Maar goed, dat gaan we het nu niet over hebben. We gaan nog even terug naar de psalmen. Psalm 33. We kijken hoe intensief dat God met u en mij bezig is. Ik lees even nog terug bij vers 12. Welgelukzalig is het volk welks God de Heer is. Het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. Een erfenis, hè? Erfenis. De Heere ziet uit de hemel. Hij schouwt uit de hemel. En ziet alle mensen kinderen. Hij ziet alle mensen kinderen. Het is apart, hè, dat hij u hier ziet zitten. En hij ziet u zitten zoals u bent. Wij zien elkaar en we zeggen, nou, blij dat ik ben. Ja. Maar God die kijkt een beetje anders. Die kijkt helemaal in het hart. Die zegt, Ko, ik weet hoe jij bent. Ja, er is eigenlijk niemand hier die mij kent. Zoals dat God mij kent. En nu gaan we dus, nu is het de bedoeling dat we een leven hebben persoonlijk met God. Dat betekent dus dat we iemand bij ons hebben die ons kent. Die iedere trekje van ons weet. Ook wanneer Ko driftig is, dan weet je dat ook. God die houdt daar de hand wel op. Dat het niet te erg wordt, dat kan allemaal. Gelukkig wel. Daar ben ik ook voor. En in allerlei dingen, situaties, dat God die houdt zijn hand erop. Maar het betekent wel dat ik weet dat God ziet al deze dingen. Die ziet ieder bewegingje van mijn hart. Ieder gedachtetje. Dat ziet hij allemaal. De gedachten van mijn hart. Die ziet hij allemaal. Één voor één. En daar is hij mee bezig. En zo is God met ons bezig om ons te vormen. Hier komt het ongelooflijk mooie. Om ons te vormen in de gelijkenis van zijn zoon. Zie, God heeft een doel met uw leven. Nou, veronderstel dat ik, bedoel, het is mijn vraag en het is niet de bedoeling dat u die beantwoordt. Maar veronderstel dat God zo persoonlijk naar u toe komt en zegt, wilt u dat ik uw leven vorm? Wat zou u dan antwoorden? Moet mij niet vertellen, want dat is niet de bedoeling. Maar God die komt naar u toe. En dat doet hij dus ook daadwerkelijk. Of dat u bewust daarvan bent of niet. Maar die komt naar u toe en die zegt, zal ik je leven vormen? Had ik even niet aan gedacht. Want wat kan dat allemaal worden? geen gedachte van wat dat allemaal kan worden. Dan kun je stijl versteld van staan wat dat allemaal kan worden. Maar hij komt bij u. Hij wil uw leven zo vormen in de gelijkenis van de Heer Jezus. Is dat mogelijk? Niet bij mij, maar wel bij hem. Het is mogelijk bij God. God wil dat doen. En dat wanneer we de Heer Jezus gaan zien, aangezicht tot aangezicht, wat een dag zal dat zijn, hè? Ziet er naar uit? Het is toch geweldig dat we die gaan zien, persoonlijk. Hè? En zal het dan zijn, ik ben echt blij om hem te gaan zien. Want zie, het betekent, alles wat ik ben is op hem gelegd. Als ik daarmee ga zitten wat ik ben, nou, dan is het een slechte zaak, dan wil ik hem niet zien. Maar dat heeft de Heer Jezus op zich genomen. Zo nu ben ik vrij. Vrij. Bent u werkelijk vrij in de Heer Jezus? Is uw leven, behoort uw leven hem toe op die manier dat u vrij bent? Want dat is toch wel de bedoeling, dat we vrij zijn. En als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij, zegt hij. Nou is de vraag, bent u vrij? Geef het over aan de Heer Jezus. Want die is de enige die vrij kan maken. Hij is tevreden van het hart. Hij is de vrijheid van de ziel. Hij is alles. 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 Nou, moet kijken. God die kijkt dus naar beneden. Vers 13 zegt hij dat. En ziet alle mensen kinderen. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. En moet kijken wat er nu komt. Hij formeert hun aller hart. Hij formeert hun aller hart. Hij wil je hartje vormen. Zo, dan komt het wel goed. Dan hoef ik daar toch niet mee te zitten. Of ga je dan zitten en zeggen, ja, ik weet niet hoe ver dat die al is. Ik zit er eigenlijk op. Nee. Als hij het aan het doen is, dan is het toch goed. Maar hebt u die overgave naar hem toe? Is dat die tevredenheid naar hem toe? En ik ben blij dat de Heer ermee bezig is. Er zijn wat moeilijkheden tussen, maar ja, nou, die horen erbij. Hoort die erbij? Oh, daar had ik even niet op gerekend. Die erbij hoorden, hè? Ja, die hoort erbij. Ja, wat is de grootste moeilijkheid eigenlijk? Wat is nou de grootste moeilijkheid tussen u en de Heer?
Dat
je
het op mijn manier doet.
Dat je het niet op jouw manier doet. Ja, zijn er meer die daar moeite mee hebben? Dat hij het niet op jouw manier doet. Eigenlijk gezegd, zullen we dat even omdraaien voor alle, ik zou haar zeggen voor alle gemak en voor alle zekerheid. Ik ben blij dat hij het op zijn manier doet, want als ik het op mijn manier moest hebben, dan was ik daar ook nog voor verantwoordelijk. En dat ben ik dus nu niet voor verantwoordelijk, want hij doet het op zijn manier. En ik weet dat mijn manier niet zou werken, dat is nummer 1. Maar nummer 2 is, als hij het doet, dan weet ik dat het goed is. Als ik het zou doen, dan weet ik dat het niet goed is. Gods weg is volmaakt. Volmaakt. Wat een zekerheid dat erin ligt. Gods weg is volmaakt. We zingen het wel eens, hè? Hebben jullie allemaal wel eens gezongen, Gods weg is de beste. Maar dat is niet waar, hoor. Gods weg is volmaakt. Dat is beter dan de beste. Want goed, beter, best. Ja, dat is het niet. Nee, volmaakt. Gods weg is volmaakt. Wilt u Gods weg in uw leven die volmaakt is? Daar gaat het om. En hij wil u zo daarin leiden. Dat is de herder. En nou zegt hij het hier. Hij formeert hun aller hart. Hij let op al hun werken. Een koning wordt niet behouden door een groot leger, een held wordt niet gered door grote kracht, zo dat schiet ook allemaal al niet op. Het paard feilt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkte. Ziet, dat is een mooi woord, hè? Ziet. Kun je zien? Ziet, des Heere oog is over degene die hem vrezen. En dan nogmaals even terug naar wat we net gezegd hebben. Dat is gewoon in eerbied leven met hem. Hè? Op degene die op zijn goede tierenheid hopen. Mijn hoop is op hem. Is er enige andere hoop in uw leven? Is er enige andere hoop mogelijk zelfs? Ik weet er niet van. Ik weet er niet van. Als u een andere hoop hebt, dan mag u daarvoor kiezen. Als u dat wil. Maar ik ben daar niet mee bezig. En ziet des Heere oog is over degene die hem vrezen. Op degene die op zijn goede tierenheid hopen. En moesten we eigenlijk Psalm 136 nog lezen. Zijn goede tierenheid duurt tot in der eeuwigheid. Hoe vaak zegt hij dat daar? 26 keer. Achter elkaar. Ja, het maakt een indruk, hè. Als je het 4 keer gelezen hebt, dan zeg je zo, nou weet ik het wel. En dan zegt God, we gaan nog even verder. 26 keer leest hij het achter elkaar. Dus ziet des Heere oog eens over degene die hem vrezen, op degene die op zijn goede tierenheid hopen, om een ziel van de dood te redden en om het bij het leven te behouden. In de honger en onze ziel verbijt de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Hij is onze hulp en ons schild. Hij is altijd bij me, zo hij kan niet anders dan mijn hulp zijn. Hè? En wat een bevrijding is er hier, hè? Een schild, mijn schild en de betrouwer, zijt gij, o God, mijn Heer. Hè? Daar wil je toch op bouwen, maar het is nog mooier als hij aan het bouwen is. Hè? Hij wil bouwen, hij wil uw leven bouwen, een leven bouwen met hem. Want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op de naam zijner heiligheid vertrouwen. Nou, hier komt het, hè. Vertrouwen. Vertrouwen is een klein woordje. Hè? Maar wat een geweldig iets is dat, hè. Om gewoon op de Heere te vertrouwen. Hier komt een grote moeilijkheid aan. Oh, nou, Heere, dan zitten we al onder de zeespiegel. Hey. Hoe zou het nou zijn bij een volgende beproeving dat we zeggen, nu ben ik toch benieuwd hoe de Heere dit gaat uitwerken, hè? Toen ik eerst naar Bijbelschool ging, dat is inmiddels al wat eventjes geleden, want dat was in 71, en ik wist eigenlijk helemaal niets van dit leven af, hoe we gingen leven met de Heer of wat ook, dat was me allemaal dus eigenlijk vreemd. Maar er was een andere man, ook een getrouwde broeder, en die was wel wat jonger dan ik, maar die zat er ook. En die begon daar ook, maar die kwam uit een gezin waar ze al lang, jarenlang, in het evangelie zaten. Hij zegt, ik vind het mooi als ik in een hoekje zit en ik kan nergens anders naar kijken. Dus als je in een hoekje, vroeger moest je wel eens in een hoek staan, hè. Ja, nou, dus als je wel eens in een hoek gestaan hebt, dan weet je dat. Maar hij zegt, wanneer ik in een hoek zit, en ik kan geen kant meer op. Want dan kan ik omhoog kijken. En dan zeg ik, Heere, wat gaat u nou weer doen? Heere, nog een keer. Zeg je dat wel eens tegen de Heere? Heere, nog een keer. Heere, hier ben ik weer, nog een keer. Ik kijk omhoog. Ik kan nergens anders naartoe kijken. Ik kan niet links, niet rechts. Naar beneden moet je zeker niet doen. En je kijkt omhoog. En daar is het antwoord. Hij vertelde me dat een keer of had. Ik had dat op die manier nog niet gezien. En niet meegemaakt, denk ik ook. Maar wel. We hadden best wat het een en ander meegemaakt, daar niet van. En dat we geen idee hadden hoe de Heer ons hier nou toch weer door zou halen. En moet ik u iets vertellen? Dat nou in al die jaren, dan kijken we terug naar 1970. In al die jaren heb ik nog nooit gezeten dat de Heer vast zat. Dat hij geen weg uit wist. Dat heb ik nog nooit gezien. Nog nooit. Ik wel, ik zat, wij zaten wel vast hoor, ja, dat kon wel moeilijk zijn. Maar de Heer zat nooit vast. Wat een rust hè. Zo'n God, die nooit vast zit. Die nooit tegen je zou zeggen, ja, nu weet ik het even niet, nu moet je maar bekijken. Dat is nog nooit gebeurd in al die jaren met de Heer Jezus. Wat een leven is dat, hè? Wat een leven. Heb je het wel eens benauwd? Ja, ik heb wel eens benauwd gehad. Vraag maar een mevrouw, die heeft ook wel eens benauwd gehad. We hebben het samen wel benauwd gehad. We hebben samen wel op de knieën met tranen gelegen. Maar de Heer, die heeft nooit vastgezeten. En die heeft ons altijd doorgebracht. Wat een heerlijkheid, hè? Om dat te weten. Vertrouwen. Een klein woordje maar, hè? Vertrouwen. Wat spreekt het? Een boekdeler, hè? Vertrouwen. Kun je vertrouwen? De levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt om van te genieten. Lieve Vader in de hemel, we danken u zozeer voor het wonderlijke en het bijzondere. En het bijzondere dat we zo u mogen leren kennen door onze Heer Jezus Christus. Dat gij uw Zoon gegeven hebt, Heer. Dat is toch ver boven ons bidden en denken. Dat een ieder die hem ontvangt, die hem aanneemt, die heeft nieuw leven in hem. En Heer, dat een ieder dat leven laat leven door de Heer Jezus Christus. Dat de Heer Jezus zo altijd verheerlijk mag worden. Dat we zo altijd mogen weten dat hij het is. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En dat hij ons daar eens eventjes naar laat kijken. En dat hij ons soms eventjes ook te doen voorstaan. Want we zien het niet. We zien het niet dat hij een weg heeft die van hem is. Heren, niet onze weg, o Heren, niet onze eer, maar uw eer, uw weg, uw heerlijkheid, uw lieflijkheid, uw genade, uw vrede, uw zorgzaamheid, uw vrijheid, uw vreugde. Heren, we gaan het een hele eeuwigheid meemaken, maar nu zijn we nog hier. En nu is het ook uw bedoeling dat een ieder hier in die vrede leeft met de Heer Jezus. Vader, we danken u zo voor deze avond en bidden zo uw rijke zegen voor een ieder persoonlijk. Wil gij zo opbouwen en laten zien en versterken. We zeggen u dank voor wat u doet in Jezus' naam. Amen.